podcast over doodsimaginatie. The dark background which death supplies brings out the tender colors of life in all their purity. Michelangelo beschreef ditzelfde als volgt, dat hij bij geen enkele gedachte die in hem opkwam, de dood niet op zijn beitel meenam. Ik hoop met dit essay en deze podcast een verandering te bewerkstelligen in de nogal sinistere kijk op de dood vanuit onze cultuur. Een licht werpen op de verrijkende potentie van de diepe lagen die de dood met zich meebrengt. Niet alleen de dood als eindpunt, maar zeker ook de dood in de talloze momentopname van het leven. Mijn eigen ervaringen in het diep werken met imaginatie, authentic movement, literatuuronderzoek en mijn vroegste kindervaringen met de dood brachten mij bij dit thema. Dagelijks worden we geconfronteerd met onvoorstelbare angst en weerstand die de dood in onze cultuur met zich meebrengt. Dr. Anders Marjan Koning werkte vanuit psychologische en dansbenadering jarenlang met diverse doelgroepen. Een podcast over doodsimaginatie. Confronting death brings us to the threshold of life. Stephen Levine haalt in zijn boek Who Dies de volgende anekdote aan. A friend who had been meditating for some time approached a Zen master recently arrived in this country. He asked the Roshi if he might study with him, to which the Roshi replied, "Are you prepared to die?" My friend shook his head in bewilderment and said, "I didn't come here to die. I came here to learn Zen." The Roshi said, "If you are not willing to die, you are not ready to let go into life. Come back when you are ready to enter directly, excluding nothing." Stephen Levine's werk laat zien, door je te openen naar de realiteit van de dood, dat het leven een voortdurend proces van groei kan worden. Identificatie met het ego veroorzaakt verlangen en gehechtheid. En dat verlangen en gehechtheid lokken angst voor verandering uit. Deze angst is de angst van het ego om zijn identiteit te verliezen. Hoe meer we ons leven verstoppen of uitstellen, hoe meer we bang zijn voor de dood. De angst ontstaat dus vanuit de ervaring om je identiteit te verliezen, die je als persoon hebt gecreëerd, met als gevolg het verwaarlozen en vergeten van je werkelijke zelf. Verschillende culturen en geloven kijken op een andere manier naar de dood in vergelijking met onze westerse wereld. De dood wordt gezien als een verrijking van het menselijk leven, niet slechts als een vernietiger of een magere hein. Daar gaat dit blok over, zoals bij deze gravure van Manuel Manila, waar de nodige humor met de dood meekomt, niet alleen maar hel, verdoemenis en angst. De dood met zijn eigen gereedschap en attributen, zoals het gebruik van botten. Bekijk het beeld van de Eiffeltoren door Manuel Manila. Ik verwijs voor de beelden naar mijn essay, maar omschrijf hier die Eiffeltoren opgebouwd uit schedels en skeletten door Manuel Manila. In onze westerse cultuur is veel aandacht voor de spieren, voor het vlees, bijvoorbeeld in ontspanningsoefeningen of de fitness. terwijl het werken vanuit de botten vanzelf al ontspannend werkt. En mediteren op het innerlijk van de botten blijken ze gloeiend heet. De Persische dichter-filosoof Rumi uit de 13e eeuw schreef: I died a mineral and became a plant. I died a plant and rose an animal. I died an animal and became a man. Why should I fear? When was I less by dying? Maar als er toch die doodsangsten zijn. De dood voor het zelf. Sterven van het zelf. De dood van anderen. Sterven van anderen. De angst voor het onbekende. De angst uitgebannen te worden. De angst om alleen te zijn. De angst om te lijden. Angst voor fysieke pijn. Vernedering, onderbreken van je doelstellingen, gestraft te worden na je dood, als je niets of niemand meer bent. De impact die jouw dood heeft op de overlevenden. Angst over de dood van anderen. Alle eigenlijk ego-problematiek. Oefeningen op het gebied van doodsimaginatie. Desidentificatie is een belangrijk aspect voor verandering van perspectief. Onderscheid tussen het belangwekkende, de core en de zijdelingse attributen. Identificatie is ergens instappen, je mee verbinden. Desidentificatie is het een stap terugnemen en je er los van maken. Irvin Yalom, een Amerikaanse psychiater en schrijver, gebruikt een disidentificatieoefening die maar zo'n 30 tot 45 minuten duurt. In een rustige setting vraagt Yalom de deelnemers op afzonderlijke kaartjes 8 antwoorden te schrijven op de vraag: wie ben ik? Ze daarna in orde van belangrijkheid te leggen, de belangrijkste onder. Vervolgens mag je kort mediteren op het feit dat je van boven naar onder het attribuut op het kaartje opgeeft. Elk 2 tot 3 minuten. Desidentificatie is een belangrijk aspect voor verandering. Alle ego-problematiek lost op. Het zelf blijft over. Niets minder dan de sprank van eeuwig leven. Een andere oefening. Teken een levenslijn. Teken een lijn van je geboorte tot aan je dood en zet een kruis waar jij denkt dat je nu bent. Mediteer daarop. Of visualiseer je eigen dood, je eigen waken, begrafenis, teksten die daarop worden uitgesproken. Zie bijvoorbeeld het toneelstuk van Dickens over Scrooge. Een andere: kruip in de huid en speel visualiseer een dierbaar, belangrijk, oudere persoon. Loop oud, kleed je oud, schmink je oud. Bezoek een kerkhof, val flauw, overlijd. Word door vrienden begraven. Beeld het letterlijk uit of visualiseer. René Zoutendijk, een bekende Nederlandse actrice, filmactrice, speelt in de film Witte Flits de moeder van een 42-jarige zoon die na jaren van ondraaglijk lijden euthanasie zal krijgen. Hij vraagt haar: geloof jij dat er een hel bestaat? Zij antwoordt: als die al zou bestaan, kom jij er zeker nooit in, want je hebt nog nooit een kip kwaad gedaan. Ik ervaar dit als een onvoorstelbare ontkenning van zijn zijn. Hij zal er niet om gevraagd hebben als hij er niet zelf al was geweest of hij erover na had gedacht. Zoutendijk leidt hem af van zijn mogelijke angsten voor de dood, waarin ze hem geen beeld laat krijgen, geen kennis laat maken met in dit geval de hel en dit misschien al in zijn hele psychotherapeutische ontstaan is ontkend. Ontkenning en bekendheid met het leerzame van de hel, zijn kennis over zijn eigen negatieve, onbewuste krachten en emoties. Erwin Jaloom, nogmaals, verwijst in een onderzoek waarin de westerse wereld nog steeds in de psychologie weinig aandacht heeft voor de angst van de dood. Bert Chabot, Nederlands psychiater, vertelde in Buitenhof nog niet zo lang terug over hoe hij het probleem ziet met goed doen en de dood. De wijsheid in het overkomen van de angst voor de dood bloemt het leven. Boeddhistische monniken krijgen als een van de belangrijke trainingen op het gebied van angst te verwerken rondom de dood diverse nachten doorbrengen op een knekelveld. In het christelijk geloof was het niet voor niets dat de begraafplaatsen direct naast de kerk werden gebouwd en priesters bewaarden in hun cel een schedel. Er was kortom vroeger een ander contact met de dood dan er nu is. Zie hiernaast in de essay of er weer een verrukkelijke gravure van Manuel Manila. Van de dood met een hoge hoed en een kist op zijn schouder. En voor zich het geheel aan attributen waarmee hij werkt. Buddha Gosa, in het boek The Path of Purification, geeft 8 meditaties in ontwikkeling naar mindfulness over een mensendood. 1. Men moet zich voorstellen tegenover een moordenaar te staan en tegen jezelf te zeggen: juist, precies als een moordenaar verschijnt die met een zwaard denkt, zal ik van deze persoon het hoofd afslaan. Hij voert het uit bij een slachtoffer zijn nek, totdat de dood verschijnt. Je moet bedenken dat dood onvermijdelijk is voor dat wat geboren wordt en je voorstellen dat de dood verschijnt zoals de moordenaar met een vergiftigd zwaard. 2. De dood mag voorgesteld worden als de ruïne van succes. Je kan je voorstellen hoe gezondheid eindigt in ziekte, voorspoed verandert in verlies, jeugd verandert in verouderen. Je moet je voorstellen de dood als een overweldigend leger van olifanten, karren, infanterie. 3. Je moet je voorstellen de dood van anderen en van waaruit je een gevolgtrekking maakt over je eigen sterfelijkheid. Degene die een imaginatie doet, wordt gevraagd zich voor te stellen de dood van 7 soorten personen. 1 met grote beroemdheid, 1 met grote diensten gedaan, 1 met grote kracht, 1 met groot begrip, 1 met supernormale krachten, degene door de natuur gezuiverd en de Boeddha zelf. Je gaat je voorstellen hoe deze personen overlijden en je daarbij realiseren dat zelfs zij niet immuun zijn voor de dood. 4. Probeer je voor te stellen dat je een lichaam hebt gelijk met 80 wormenfamilies. De wormen leven in en afhankelijk van het lichaam en je moet je voorstellen dat ze geboren worden, dat ze oud worden, dat ze poepen en sterven in je lichaam. Je kan ook nadenken over het feit dat het lichaam een doel is voor verschillende ziektes, net als schorpioenen, slangen enzovoort. En voordat je gaat slapen, stel je je voor dat je het slachtoffer bent van een slang, een schorpioen enzovoort. 5. Verbeeld je de ongelooflijke fragiliteit van het lichaam en zijn afhankelijkheid van adem, temperatuur, de allereerste elementen en voeding. Verstoringen hierin kunnen factoren zijn voor je dood. 6. Bedenk dat de dood aanvalt zonder vooraf geplande waarschuwing. Meestal zijn er geen tekenen omtrent de kwijten van iemands leven, van tijd, van plaats en manier van iemands dood. 7. Je kan nadenken over de gelimiteerde rijkwijde van het leven. 8. In de uiterste zin is de levensspan van een individu extreem gelimiteerd, teruggebracht als het zijn in één enkel moment. Volgens boeddhisme zijn dood en geboren worden er elk nieuw moment. Je mag een imaginatie maken van dit voortdurende sterven en weer geboren worden, door je voor te stellen de beweging van een karrewiel, zowel gedurende rust en beweging op één enkel punt, als door jezelf te herinneren dat het leven eigenlijk maar één enkel moment bestaat. De cirkel is daardoor een voorbode. Het gaat om de as. Zie hiervoor mijn eigen latere uitwerking. Je geest laten vloeien naar je hart. Dit is een oefening vanuit het uitgangspunt dat je grootste angsten overwonnen kunnen worden door ze simpelweg te accepteren. We moeten leren accepteren dat wat automatisch walging, verwerping en huivering oproept. Dit krijg je niet door elkaar door te denken of door het gebruik van je wil, maar angst wordt alleen geaccepteerd en begrepen door je hart te openen en de angst, wat die angst ook is, te laten zijn. Ik geef het voorbeeld van een jonge vrouw. Van M hoorde ik dat je hard aan het zoeken bent in en met jouw tegenstribbelende lijf en psyche. Zwaar. Maar hoop dat je de mooie dingen ook tegenkomt en dat je het moeilijke, angstige kan gaan accepteren. En ik denk aan jouw hulp, jouw gave om te tekenen. Dat je bijvoorbeeld die vieze geur die je ruikt kan gaan tekenen. Welke kleur, welke beweging, welke personen of wat dan ook die vieze geur is. Dat hij er gewoon mag zijn. En dit hoef ik jou niet te vertellen, want zo teken je eigenlijk ook. Maar dat je accepteert wat er komt. Gewoon observeren. Met compassie liefst van die ervaring. Moeilijk misschien, omdat je snel in verzet wil komen. Wil afwijzen, wil oordelen. Observeer alleen. Laat het zijn, zet die angst of viezigheid in je lijf en in je tekening. Breng ze daarna naar je romp, je hart, de ruimtelijkheid daarin, zodat die angst of kramp of wat dan ook, net als elke andere waarneming, er gewoon mag zijn, in liefde. Dit is een oefening om angst, pijn, lijden te kunnen accepteren. Gewoon als een feit vol waarnemingen. Met minder verzet en oordeel. Elke waarneming, zo, van angst of lijden, is een kort moment van dood. Kleintje dood, kunnen we zeggen. Een voorbereiding om waarneming te handhaven. Ondanks verzet. Want hoe meer we ons verzetten tegen de vervelende en angstige dingen van het leven, hoe meer we contact kwijtraken met de volheid van die ervaring. Onze angst voor het leven gaat gelijk op met de angst voor de dood. Kastenbaum en Eisenberg beschrijven in de Psychology of Death de resultaten van een onderzoek door middel van open vragenlijsten en multiple choice. Zij benoemen de verschillende beelden waarin de dood omschreven wordt. Als eerste de macabere, levendig, weerzinwekkend en horror beladen personage, dan wel tekst. Als tweede de zachte trooster, wijs en sympathiek. Als derde de automaton, een objectief weinig invoelbaar instrumentarium in menselijke vermomming. En daarnaast de vrolijke verleider, de sophisticated persoon, gebruikmakend van slinkse technieken om de dood af te leveren. Te vergelijken met het McClellan-Harlequin-complex. Harlequin is een mythe, een onzichtbare aanwezigheid. Behalve als zijn naam dood is. Een mysterieus figuur die de vrouw, Colombine, meeneemt naar haar dood. Introductie hier van het thema Death as a Lover. De lachende en huilende clowns zijn ook van belang voor de gangs van Mara Zalvatruga in Mexico. Leven voor God en je moeder, sterven voor je gang. La vida loca. Vergeef me, moeder, voor mijn krankzinnige leven. Ook hier verwijs ik weer naar bepaalde beelden die gegeven zijn in het essay. The dark background which death supplies brings out the tender colors of life in all their purity. En Michelangelo zei dat hij voor geen enkele gedachte die in hem opkwam, niet de dood of zijn beitel meenam. In het essay wordt uitgebreid stilgestaan bij het tegenkomen van de dood in geestes- en artistieke beelden, zoals Memento Mori, Gedenk te leven, of Rodin's prachtige beeld Christus en Magdalena, een fascinerende en diepe crucifix die zowel de seksualiteit bevrijdt als de diepste angsten rondom de dood. In het debuutalbum Ready to Die beschrijft de hip-hop-artiest Big, ofwel Biggie Smalls, de liefde voor zijn vriendin. Me and my bitch. We lie together, we cry together. I swear to God, I hope we fucking die together. Of Shakespeare, die in een couplet beschrijft: too soon to live, I find, I seek to die, and seeking death, find life. Jan Vader heeft in zijn beelden Skul en Leda, Engel van de Dood. Deze dood ook visueel zichtbaar gemaakt. Leda bijvoorbeeld is een wonderlijk dier. Ze heeft een ranke hals, een vieren kop en sterke vleugels van een zwaan, maar een lichaam in de vorm van een doodskist. Zie voor de beelden van Jan Vader en de ander het essay. Vanuit het christelijk geloof, en ook degene die vanuit het christelijk geloof er circulair mee om willen gaan, wordt de onderdanigheid van de mens aan God steeds benadrukt. God is de overweldigende natuur. God is de berg. De mens is daar nietig aan. Ik vraag me af of de angst voor de dood met het opkijken vanuit dit goddelijke beeld niet enorm wordt versterkt. De filosoof Friedrich Hegel wilde voorbij de dualiteit van leven en dood door deze twee tegenstellingen met elkaar te verzoenen. Eindigheid werd een intrinsiek onderdeel van het leven.
Bij een zo sterke meditatie vanuit authentic movement, imaginatie en imaginatietherapie, dat alle tegenpolen van tijd, kracht, gewicht en ruimte tegelijkertijd in het magnetisch veld samenkomen, in dat ene punt gelijk met zijn uiteendijende tegenpolen.
Dan is het stralende, uiteindende waarnemer, de goddelijke mens, zoals ook Heidegger hem beschrijft en ook Hegel. Alles wordt op hetzelfde moment in het menselijk lichaam waargenomen, in zijn eigen functie, in zijn eigen kracht, zowel het waarnemen op één punt als het uitdijen van de tegenpolen, kernfusies. De cirkel en het minimste miniem in de as magnetisch samenkomen is dan ook nog niet het volledige. Het tegelijkertijd erbij waarnemen van alle tegenpolen, tijd, kracht, ruimte, is noodzakelijk. Dat betekent het steeds krachtiger magnetisch veld versmelten en beheersen in zijn steeds zowel stilstaande, maar ook niet aflatende, uitdijende functie.
De dag daarna loop ik in de bibliotheek van Bussum als een drie-eenheid. Links boven een wolkje, dan een etherisch lichaam in het midden en een fysiek steviger lichaam aan de rechterkant. Ik ben op weg naar het koffiezetapparaat. En als ik mijn muntje in het apparaat gooi, val ik weer ineen. Er lijkt overigens een te eenzijdige aandacht voor het fenomeen tijd.
Er zijn 5 lotsbestemmingen wanneer je herboren kan worden. De Deva-wereld, de hemel. De Niraya, of hel. Normaal gezien gerefereerd met een lagere wereld. Tiraganayoni, de dierlijke wereld. Manusa, de menselijke wereld. En Petivisaya, de wereld van de geesten en de goden. Het boeddhisme heeft het over wedergeboorte, niet over reïncarnatie, want er is geen eenheid die kan reïncarneren in zichzelf. Dood is eigenlijk het meest belangrijke van het leven. Dood begrijpen is je leven verrijken. Een prachtig voorbeeld daarvan is de tentoonstelling die gemaakt is van de 17 beeldjes door Nick Case, The Devil Alive. Nick Cave presenteert die beeldjes die aangekocht zijn door Museum Voorlinde in Den Haag. The Devil Alive komt voort uit de vele persoonlijke verliezen die Cave in zijn leven heeft meegemaakt. Toen zijn moeder overleed, besloot hij ze visueel te maken, niet alleen maar vanuit zang. De 17 werken, beeldjes, vormen een visueel verhaal over de duivel, van zijn geboorte tot aan zijn dood. De duivel ontwaakt, de duivel erft de wereld, groeit op, verleidt een vrouw, vecht met een leeuw, trekt naar de oorlog, keert uitgedost met medailles terug en neemt een bruid. Dan sluit de toon van de serie om. De duivel doodt zijn kind, raakt vervreemd van de wereld, vervalt in berouw, danst zijn laatste dans en sterft. Het laatste beeld toont de duivel aangespoeld aan een onbekende oever, met een kind dat zijn hand uitsteekt naar het levenloze lichaam. The Devil Forgiven heet het. De duivel is vergeven. De dood is dus niet zozeer het gewone sterven, maar een transmutatie in alchemische zin. Lees daarvoor het boek Verlossing in de alchemie van Carl Jung. Deze dood is een dood op de drempel van diep leven, onsterfelijkheid en eindigheid. Daarom wil ik deze podcast mee beëindigen. Reacties mogen graag naar koningmarjan@gmail.com. De literatuurbijnamen kun je lezen in het essay. En in het essay is ook een aanhangsel opgenomen met een aantal zeer belangrijke ontspanningsoefeningen. Ik hoop dat ik iets meer letterlijk door het zwart misschien licht heb weten te schijnen op het fenomeen dood. Dank, Marjan Koning.